Hey, wat tof dat jullie er allemaal zijn vanavond, dat we dit samen met elkaar vieren. Goeie vrijdag. En je ziet het, we zitten in een hele andere setting als normaal of op zondag. En jullie zitten misschien met elkaar bij elkaar als gezin. Misschien zijn jullie nog op, kinderen of tieners zitten jullie bij je ouders. Misschien zit je alleen in de woonkamer. Maar weet, je bent niet alleen. We doen dit samen met elkaar. We vieren samen Goeie Vrijdag. En Goeie Vrijdag klinkt zo apart. Ik begon er straks al mee in het filmpje. Het klinkt tegenstrijdig. Goeie Vrijdag is voor mij altijd een dag dat ik eigenlijk stilsta bij wat Jezus heeft gedaan voor mijn leven. En voor jouw leven. En dat denk je natuurlijk vaker aan in het jaar. Je bent natuurlijk het hele jaar door als je met God bent, als je bidt, als je zingt. Een lied zingt over het kruis, weet je, dan ervaar je dat en denk je, oh, ik ben zo blij dat Jezus voor mij is gestorven en weer is opgestaan, zodat ik bij de Vader kan komen. Maar Goede Vrijdag is voor mij ook een dag waarvan ik vaak gewoon herdenk van, ik moet dan vaak eigenlijk aan de oorlog denken, zo 4 mei, dat gevoel van, dat je ook eigenlijk vaak denkt van, oh, er hebben zoveel mensen vrijwillig hun leven voor ons gegeven. En dit heeft één iemand gedaan, zijn leven vrijwillig voor jou en voor mij gegeven. Voor jou en voor mij gegeven. En dat is voor mij altijd een dag waarvan ik een beetje emotioneel ben, een beetje gestrest. Ik bedoel, we vieren het en het is gebeurd. En we weten dat hij weer opstaat uit de dood, dat dat allemaal is geweest. Maar toch die herinnering, dat samen stilstaan. En dat willen we vanavond ook met elkaar doen. Gewoon stilstaan bij wat Jezus voor jou heeft gedaan en voor mij heeft gedaan. En dat hij zei, het is nog niet klaar. Dat wat ik heb gedaan, dat is niet het einde, dat is het begin van iets nieuws. En ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. En ook een beetje verdrietig, ja, ook misschien wel verdrietig. Ik denk dat Jezus, toen hij koos om te lijden, dat hij zeg maar jou voor ogen had en mij en jou voor ogen had. En dat, ja, ik vind het bijzonder dat we dit samen met elkaar mogen gaan vieren. We gaan straks avondmaal vieren en Fijke en ik gaan samen proberen om een preek samen te doen. Iets wat we op ons hart hebben. En ja, ik hoop echt dat je daar nog mag ervaren dat God niet klaar met jou is. Dat het plan wat hij voor jouw leven heeft, dat het verder gaat als dat wat je, waar je nu bent of wat je nu ervaart. Fijk.
Ja, een beetje. Ik zie mezelf dan staan aan dat Mark Tennantplein, waar we met 4 mei dat dan ook delen. Hè, waar we de dode herdenking met elkaar gedenken. Dat klinkt ook zo zwaar altijd, yeah. Alleen dat woord al. Maar dan sta je daar met z'n allen en dan die stilte, als je die microfoon hoort, als je die trompet hoort. En je ziet, iedereen denkt op zijn manier, iedereen probeert op zijn manier daar een houding te geven. En kinderen zijn gewoon kinderen, dat vind ik dan ook altijd heel erg mooi om te zien. En dat is eigenlijk ook ons verlangen voor jullie vanavond. Weet je, iedereen mag het gewoon op zijn manier meemaken. Je mag op jouw manier, mag je hier invulling aan geven. Maar voor iedereen, en ik zal maar beginnen bij jou, God is nog niet klaar met jou, Annemiek.
Ja, dat kan je heel streng zeggen, maar eigenlijk vind ik het
Ik probeerde het lief te zeggen. Oh. Maar God is nog niet klaar met je. Heeft in het Nederlands ook inderdaad wel die toon van, ik ben nog niet klaar met jou, weet je wel. En dat is nou net eigenlijk het laatste wat hier bedoeld wordt. En daarom was dit lied zo mooi, wat Jonathan en de band zo geweldig zongen.
Ja, echt super. Ja. Applausje. Als je meekijkt, even gewoon even in de comments.
En dat is ook leuk. Weet je, misschien is het best eventjes een beetje gedragen. Is het een iets andere setting. Maar doe vooral leuk mee. Reageer even op de site. Verbind. En als je iemand ziet die online komt, verwelkom hem even. En we zijn één. We zijn samen. Ook al kunnen we helaas niet dit met elkaar hier vieren. Maar we doen het wel samen. En ja, you're not done with me yet. Even, het is natuurlijk een hele sprong van Goede Vrijdag of 4 mei naar Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag komt niet uit de lucht vallen. Goede Vrijdag, elk jaar is het 4 mei. Mm-hmm. Maar elk jaar is het ook Pasen. En eigenlijk, als je teruggaat naar een ruime 2000 jaar geleden, Jezus vierde het ook al. En Jezus vierde niet het paasfeest zoals wij dat vierden, maar Jezus vierde het Pesach-verhaal. En met dat Pesach-verhaal is eigenlijk best een boeiend verhaal. En ik ga het eerst eventjes verhalende wijs vertellen. En dan gaat Annemiek een paar regels voorlezen. En dan zien we wel hoe het verder gaat. Maar dat Pesach-verhaal wat Jezus vierde, was eigenlijk de slavernij die ze allemaal kenden. Net zoals wij de oorlog uit de Tweede Wereldoorlog herdachten. Maar wat eigenlijk al een hele tijd geleden was, is. Waardoor wij ook eigenlijk al heel lang proberen om het levendig te houden. Want we willen nooit meer terug naar die tijd. Hmm. En dat was ook precies het Pesach. Zij wilden nooit weer terug naar de slavernij van Egypte. Maar omdat het al jaren geleden was, waren er allemaal religieuze regeltjes bijgekomen, vormpjes bijgekomen. En Jezus had daar eigenlijk tabak van. En Jezus zei, I'm not done with you yet. En hij kwam naar Jeruzalem. Mm-hmm. Hij kwam naar Jeruzalem, naar de stad. Zo komt hij naar deze wereld. Maar hij gaat niet naar het gemeentehuis. Hij gaat niet naar de Tweede Kamer. Hij gaat niet naar de koning. Maar hij ging naar de kerk. Naar het religieuze centrum. En daar in de kerk, daar kwam hij. En hij had al tegen zijn discipelen gezegd, ik moet gaan sterven. Heel raar eigenlijk, iedereen dacht hij gaat koning worden. Ja. En hij zegt, ik ga sterven, ik ga strijden, ik ga mijn bloed geven, zoals de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, zo ga ik mijn leven geven voor deze wereld. En de discipelen die snapten er geen biet van. Maar Jezus ging door en toen kwam hij in die tempel. En in die tempel waar hij kwam, daar opeens pakte hij een zweep. Hij liep daar door die tempel heen en hij zei, I'm not done with you yet. En hij keerde de tafels om, hij gooide de stoelen om en hij joeg de mensen, de handelaars, joeg die daar uit. En toen zei hij, jullie hebben van het huis van mijn vader een rovershol gemaakt. Jullie hebben van de kerk iets gemaakt voor jezelf, waar je denkt, dat heb ik nodig. En Jezus zei, nee, de kerk is bedoeld om een huis van gebed te zijn. Dat is ons jaarthema, zoek God en leef. Ja. De kerk is bedoeld, en dat is wat deze Pasen over gaat. De kerk is bedoeld om in een tijd als dit God te vinden. En God wil zich laten vinden. En ja, Jezus keert de boel om, dat heet bekeren. Jezus keert de boel om, want hij wil niet naar religie, maar hij wil naar jouw hart, hij wil naar mijn hart. En hij wil laten zien, wat wij net zo goed zongen, dat hij zoveel, dat de Vader zoveel van ons houdt, dat hij nog niet met ons klaar is. Hij heeft iets beters voor ons. Annemiek, zou jij dit Bijbelgedeelte wat ik net heb gelezen, ja, zou jij dat willen voorlezen?
Yes. Zonder bril.
Je mag mijn bril.
In Johannes 2, vers 13 tot 22. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee! Jullie maakten een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in die 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus had gezegd. Wow, dat lijkt me heel heftig. Als je ziet dat Jezus dat zou doen.
Het is helemaal een heftig stuk.
Ja.
En het meest, er zijn een paar dingen die voor mij uitspringen. Als ik kijk aan het begin, dan zie je dat kort voor het Pesach, kort voor Pesach, dus net voor het Pasen, mm-hmm, ongeveer in deze tijd, misschien een dag eerder, toen ging Jezus deze reis aan. En als je dan in het laatste vers wat je las ziet, dat na zijn opstanding, dat de discipelen het pas herinnerden. Dat die 3 dagen dat Jezus dood is geweest en dat hij is opgestaan, dat hele paasverhaal is eigenlijk zo'n absurd verhaal.
Ja.
Het is te gek voor woorden eigenlijk.
Ja, omdat ze natuurlijk ook dat gedeelte herinnerden uit wat ze vierden, dat ze uit de slavernij waren gekomen. Dat was eigenlijk het paasfeest wat ze elk jaar weer vierden. En Jezus bracht echt iets anders dan dat wat wij nu eigenlijk vieren.
En ik denk dat dat eigenlijk de overeenkomst is met het hier en nu. Jezus was niet klaar met deze wereld. God was nog niet klaar met deze wereld, want hij stuurde zijn zoon. Maar ik zal heel eerlijk zijn, God is nog niet klaar met jou, God is nog niet klaar met mij, God is niet klaar met ons. Want hij wil niet dat wij leven zoals we nu leven. Weet je, toen ik deze boodschap een paar maanden geleden op mijn hart kreeg, omdat ik denk dat de Heilige Geest op mijn hart, tegen mijn hart sprak, dacht ik, maar ik wil met Pasen eigenlijk een mooi verhaal. Ik wil een mooie preek. En ik had het idee dat de Heilige Geest tegen mij zei, maar Jezus wil dat helemaal niet. Jezus wil helemaal niet mooi gelikte, ceremoniële dingen. Jezus wil ons hart.
Ja.
Jezus wil echte bekering. Ja. En alles wat dat in de weg staat, elke vorm van religie die dat in de weg staat, wil hij net als die tafels en die stoelen daar en die duivenverkopers ook, wil hij omdraaien. Hij wil dat uit die tempel, want hij wil maar één ding. Echt die verbinding tussen jou en hem en tussen ons bij elkaar.
Ja.
En dat is dat stukje, het lied dat we zongen, daar staat, je gaat iets te hard voor mij, the stirring of faith has begun. Toen Jezus de tafels omdraaide, je zal daar maar gestaan hebben achter dat tafeltje. Je zal daar maar gezeten hebben met je duifjes. En Jezus jaagt je de tempel uit.
Ja.
Misschien voel je je ook wel als je denkt, ja, maar ik doe het juist altijd zo. Ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. Ik probeer dit allemaal. En als ik dan tegen je zeg, ja, maar weet je, daar gaat het helemaal niet om. Misschien voel je je dan ook wel weggejaagd uit wat je doet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel me een beetje weggejaagd uit mijn beleving van Pesach, waar ik gewoon zo'n tafel met zo'n Pesachmaaltijd wilde houden en daar van alles over wilde vertellen. En dat Jezus zei, ik wil dat niet. Ik wil dat je tegen Doetinchem spreekt. Ik wil dat je tegen Nederland spreekt. Ik wil dat je tegen Arnhem spreekt. Ik wil dat je tegen Groningen spreekt. Ik wil dat je tegen Maastricht spreekt. Want overal kunnen ze dit horen. Ik wil dat je als een bazuin laat horen dat ik nog niet klaar ben met deze wereld, omdat ik van haar hou. En toen dacht ik, wauw, wat mooi. En toen ben ik die stukken gaan zien. En God zelf zei dat de Joden dit feest, dit Pesachfeest, elk jaar moesten vieren. En Jezus zei, ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd, dus op de avond dat hij dit vierde met de discipelen, zei hij, ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd, die wij dadelijk met elkaar gaan vieren, ook met jullie te vieren.
Ja.
En eigenlijk bedoelde hij te zeggen, ik ga daar de boel op de kop zetten, zoals je nu nog niet weet. Zelfs nadat we het hebben gedaan, nog niet snapt. Maar gaandeweg, stap voor stap, in relatie tot ontdekking komt, wat ik voor jullie heb gedaan. En dat wil ik, dat elke keer als jullie bij elkaar komen, dat je dat viert. Dat ik ben gekomen om mijzelf weg te cijferen, zodat jij mag leven. Dat ik ben gekomen. En ik heb me laten doden aan het kruis op een gruwelijke manier, dat mijn bloed weg is gevloeid, zodat jij gekocht en betaald bent, toegevoegd bent aan het verbond voor eeuwig van liefde met de Vader.
Mm-hmm.
En hij is niet uit op mooier, rijker of op populistisch gedoe. 4 mei is ingetogen. Dit is misschien ook ingetogen. En een goede vrijdag, ik weet niet of je The Passion hebt gezien. Met 4 mei, de laatste jaren, zie ik ook een verschuiving. Dat we dat steeds breder proberen te maken. En van allerlei dingen willen invoegen. Die eigenlijk niks meer te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Maar om het maar een actueel ding te laten zijn voor deze tijd. En met de Passion zie ik dat ook. Ik hoorde in een interview dat iemand zei, ja, maar het is al lang niet meer een religieus feest. Het is al lang niet meer een kerkfeest. Het is bedoeld voor iedereen, dat iedereen de steun uithaalt. En toen zag ik die tafels omhoog vliegen. En ik zag Jezus niet als een bezetene, niet als een razende. Want in een van de evangeliën staat dat hij zelfs een zweep vlocht. Dus hij ging niet als een malle tekeer. Hij wist wat hij deed en heel bewust.
Nou, eigenlijk is dat dus ook zo, hè? Jezus, het was ook niet het paasfeest wat Jezus voor ogen had. Wat Jezus voor ogen heeft, is dat het voor iedereen is. Het verhaal, wat hij zeg maar wist dat hij ging lijden. Het was niet, we vieren mooi op een mooie manier Pasen. En dan verwacht ik dat jullie het zo doen of dat jullie zo gedragen. Nee, Jezus wil niks van dat hele religieuze. Hij wil ons hart. En dat is eigenlijk, Weet je, God laat eigenlijk door zijn grootheid elke keer weer zien, door televisie, door bekende Nederlanders, door alles heen. Al zouden wij allemaal niet meer wat zeggen, dan zouden de stenen gaan schreeuwen van de grootheid van God. En God gebruikt het verhaal wat hij heeft laten zien, wat hij voor ons heeft gedaan, laat hij zien dat hij nog steeds in ons als mens gelooft. Daarom heeft hij zijn eigen leven afgelegd.
En dat was eigenlijk in die Pesach, in dat Pesach verhaal al. Die uittocht uit Egypte, uit de slavernij, ging erover. God ziet jou. God hoort jou.
Ja.
God bevrijdt jou. God herstelt jou. En God leidt je. En hij wil je zijn zegen geven. Dat stond in dat verhaal al. En dat was waarom Jezus terugkwam. Om dat stuk waar de afstand tussen God en ons was. Jezus zei daar, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. Zonder mij is er geen andere weg. En hij wilde dat zo klip en klaar duidelijk maken, dat wij nu kunnen vieren. En dat gaan we zondag zeker doen. Maar dat we ook nu al kunnen vieren. Zeggen, jongens, dit is misschien een beetje ingetogen, maar het is bedoeld. Het is bedoeld om te zien, God is nog niet klaar met ons. Hij wil verder met ons, maar aan de goede kant. Hij wil ons bevrijden, hij wil ons opbouwen, hij wil ons genezen, hij wil eenheid geven, hij wil liefde geven. En als je zegt, dat is zo wat ik zo nodig heb, ga met ons dadelijk dat broodje breken, ga die wijn met ons drinken. Waarom? Omdat dat een belijdenis is, maar niet zomaar een belijdenis. Daar gebeurt in de geestelijke wereld ook echt iets. Er gebeurt iets in je hart. Ik moet heel even één dingetje nog afmaken, dan geef ik hem aan jou weer over. Weet je, er zijn vier getuigen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En die beschrijven alle vier dit verhaal wat jij net hebt voorgelezen. Maar in dat verhaal komen vier dingen. Het zijn vier getuigen. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt als iemand iets ziet. En dan doe je een spelletje met elkaar en zeg je, beschrijf nou eens wat je gezien hebt. En allemaal zien ze dezelfde gebeurtenis. Maar ieder heeft ook een accent wat er voor hem of haar uitspreekt. Ja.
Eén verhaal, maar op vier manieren verteld.
Nou ja, dat bedoel ik. En terwijl ik dit aan het overdenken was, voelde ik dat de Heilige Geest zei, kijk nou eens welke verschillen er zijn. Je kijkt altijd naar wat staat erin, maar welke verschillen zijn er? En dan zie ik hier dat Jezus, als hij daar dus in die tempel komt, op het moment dat hij klaar is, er is daar, Jezus kwam naar Jeruzalem. En wat hij zag een schare. Ik denk dat Jezus komt naar deze wereld en hij ziet ons onder corona zuchten. En Jezus huilde.
Ja.
Jezus huilde van bewogenheid, van liefde, van hoe wij ver van hem af waren. Weet je, als jij eenzaam bent, als jij alleen bent, als je niet weet hoe lang het duurt, als je niet weet met je bedrijf of met je baan of in je huwelijk of met je ouders of op welke manier dan ook. Weet dan, Jezus is bewogen over je, hij kijkt naar je, maar hij is not done with you, hij gaat verder. En de tweede is, Jezus komt en hij jaagt dat systeem, dat religieuze systeem, dat systeem waar jij in gevangen zit, hij gooit dat ondersteboven. En dat is een belofte voor jou. Dat is een belofte voor iedereen die hiernaar luistert. Hij komt en hij gooit dat religieuze systeem ondersteboven. En de derde is, op de avond, nadat Jezus klaar was, ging hij weg. Normaal gesproken ging je naar een stad om beschermd te worden. Maar Jezus ging niet naar de bescherming van deze wereld, maar Jezus trok naar de eenzaamheid. En wat ging hij daar doen?
Bidden.
Bidden. De Vader zoeken. Weet je, het is goed, juist in deze periode, in de vaste periode die we hebben gehad, maar blijf dat doen. Als je bescherming zoekt, als je echte veiligheid zoekt, als je wil dat je emoties, dat je verdriet of je veiligheid, zoek God en leef.
Ja.
En leef, ons als gemeente ook. En dan dat laatste is, dat Jezus dan zegt, hij jaagt dat hele systeem eruit. En wat dan overblijft, dat zijn de mensen die zeggen, oh, ik heb zoiets van Jezus nodig. Ik heb genezing nodig, ik heb bemoediging nodig, ik heb wat dan ook nodig. En al die mensen komen bij Jezus en Jezus zorgt voor hen.
Ja, en ook dat systeem van, zo hoort het. Er is niet een manier. Dat vind ik zo mooi aan het verhaal wat je hier ook deelt. Dat Jezus zeg maar de tempel ingaat. Dat Jezus verlangt niet naar van als je maar vier keer op een dag bidt. Als je bidden en vast en tijd hebt gedaan. Als je je aan de regels houdt. Weet je, Jezus wil insluiten. Jezus wil altijd insluiten. En dat stukje wat jij zegt, dat hij dus eigenlijk de stad uitging om te bidden. Jezus huilde. Ik denk dat Jezus huilde voor de mensen die allemaal, zoals wij, nu geboren moeten zijn. De Joodse mensen, een beetje de Tweede Wereldoorlog. Er zijn zoveel oorlogen geweest. En al die mensen had hij al voor ogen om ze in te sluiten. En niet, ik wil dat jullie het op een manier doen, maar ik wil dat jullie mij volgen, zoals ik de Vader gehoorzaam ben. Ja, daar word ik gewoon enthousiast van.
Ja, en in dit stuk, weet je, wij krijgen natuurlijk heel vaak als pastors of als christenen, ik denk iedereen wel, die vraag van, ja, maar als God er zou zijn, waarom is er dan ziekte? Waarom is er dan pijn? Waarom is dat? En al die dat soort vragen, weet je, dat die eigenlijk een beetje gemeen zijn voor jezelf. Omdat namelijk, het hoeft allemaal niet zo te zijn. Geloof is niet de bron van oorlog, religie is de bron van oorlog. Jezus is de bron van liefde. En Jezus en God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft in hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. En Jezus zei tegen ons, zullen wij met elkaar wereldvrede bereiken? Zou dat kunnen? Want dat is de vraag, hè? Kan er vrede zijn? Ja, heel makkelijk. Jezus zegt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Jezus zegt dat we voor elkaar moeten zorgen. De eerste kerk zorgde voor elkaar. En er was niemand die enig gebrek leidde. Als wij zouden doen wat Jezus zegt, dan is er binnen no time geen honger meer op deze planeet. De ramp van de week met die vluchtelingen, die ik weet niet of je het gezien hebt, het brak mijn hart om die kinderen te zien bij de verkoolde resten. En al die doden en verschrikkelijk. En over de hele wereld, je kan bijna geen nieuws kijken. En dan hoor je Jezus zeggen, I'm not done with you yet. Mm. En dat is niet, ik kom met vuur en ik verteer jullie allemaal. Maar dat is deze Jezus die daar stond en die keek en die huilde. En zei, ik heb het jullie gegeven. Het is in je macht. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Als mijn geest in je komt. Als mijn geest in je komt, als wij zouden zeggen, niet langer ik, maar hij leeft in mij. Dat is het Pasen, dat wij met Christus gekruisigd zijn. Dat wij niet langer onze zin willen hebben. Dat wij niet langer een kerk bouwen zoals wij dat willen hebben. Maar dat wij een plek bouwen waar mensen God kunnen vinden, waarin ze zijn goedheid kunnen vinden en niet het oordeel van deze wereld. En dat is wat Jezus zei en dat gaan we zo vieren. Weet je, Pesach is voorbij gegaan. Maar het Pesach, dat is dat hele oude feest wat Jezus vierde, dat was een oorlog. En in die oorlog heeft ontzettend veel bloed gevloeid. En het moest, anders kon Israël niet weg. En ze moesten zelf ook symbolisch bloed aan de deurpost sprenkelen. Dat doen wij dadelijk met het glas wijn. En dan gingen ze die woestijn door. En in die woestijn, daar gaf God manna. Elke dag eten. Weet jij wat manna? Jij weet wat manna betekent.
Ik weet het, ja.
Ja, zeg eens.
Wat is het?
Ja, dat vraag ik. Wat is
wat
manna?
Wat is het?
Hoe bedoel je? Hoe bedoel je?
Manna. Wat is het?
Wij maken een grapje. Maar kan je voorstellen dat je nog nooit een manna regen... je wordt 's ochtends wakker, je komt je tent uit en er ligt wit spul en daar kun je brood van bakken. Ja, hoe gaan we dat noemen? Ja, wat is het?
Nu zouden we allemaal zeggen, oh, is het wel speldmeel? Is het wel kleurstofvrij? Is het wel gezond?
Maar ik denk dat de mensen die honger lijden, die hebben die vraag niet.
Dat denk ik ook niet.
Die eten wat ze nodig hebben. En dat is de vraag voor jou en voor mij. Ja. De Heer Jezus daagt jou vandaag uit, als jij werkelijk vrede in je hart wil hebben. Als jij zegt, joh, weet je, ik hunker naar liefde, naar genezing, naar bevrijding, naar wat dan ook, kom dan bij mij.
Ja.
En hoe moet je dat doen? Nou, eigenlijk heel simpel. Wil je hem voorlezen?
Ja, moet je hem wel even op je iPad...
Ja, maar ik had hem al klaargezet.
Oh, jij bent echt snel.
Ja.
Oké. En ik wil nog, voordat ik dit gelezen, ook, ik weet niet of de kinderen meekijken vanavond, die denken, wow, waar gaat het over Jezus, het bloed en het kruis, en dat heb je gehoord, en... Weet je, de Heer Jezus, die heeft de pijn en het verdriet wat jij ervaart in jouw dagelijks leven gedragen. En ik denk dat hij tegen jou vandaag wil zeggen, Dat als jij zometeen samen met ons het avondmaal neemt, dat de pijn en verdriet uit jouw leven nog niet meteen weg is. Maar hij is daarbij en hij huilt met jou mee. En hij leidt met jou mee. En hij wil dat het in orde komt. Daarom gaan we zondag ook vieren dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij elke situatie, ook van jouw leven, als je gepest wordt op school, als je er niet bij hoort, als je je ongelukkig voelt, dat Jezus daarvoor voor jou aan het kruis is gegaan. En hij houdt zoveel van jou dat hij heeft gezegd, ik ga weer terug naar de Vader in de hemel, zodat jij weer bij de Vader kan komen. Door gebed en als je later heel oud bent, als je naar de hemel gaat. Want ik denk, als wij soms zo praten, dan denk ik wel eens, oké, hoe kan een kind dit begrijpen? Ik weet nog goed dat ik dat vroeger hoorde, dat ik Jezus bloed en dan hadden ze over het lichaam. En dan dacht ik altijd, wow, wat een hele enge film. Maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat je ervaart dat zijn liefde bij je is en dat hij bij jou is nu op dit moment. En ik ga lezen, want anders wordt het een heel ander verhaal.
Nu ga je ook iets anders doen, dus dat vind ik leuk. Want dan kan ik ook iets anders doen. Weet je, als je dan hebt over de kinderen, om dat te snappen. Wij zijn getrouwd. Mm-hmm. Ik heb een trouwring om.
Ja, jij ik ook.
En het symbool van een ring is dat het geen begin heeft en geen eind is. Dat het gesloten is. En dat is eigenlijk als wij een slokje wijn nemen, of een slokje druivensap, of wat je ook doet, en een stukje brood. Dat is dat we deel zijn, dat we eigenlijk zeggen, we zijn getrouwd met Jezus. Dat we elke dag opnieuw mogen weten dat hij voor ons zorgt. Dat hij van ons houdt. En dat als wij verdrietig zijn, hij verdrietig is. Maar niet dat hij verdrietig blijft, maar dat hij zegt, ik ga je helpen. Als je met mij praat, dan komt er troost. Als je met mij praat, als je een stukje brood eet en denkt, Heer Jezus, u bent er voor mij geweest. Dan mag je met een stukje brood geloven dat op dat moment ook jouw troost komt, jouw genezing komt. We hoorden toevallig vanmiddag nog een verhaal van iemand die ziek was. Ja. Waar vanochtend iemand voor gebeden had. En vanmiddag was het al een stuk beter.
Ja.
Vergeet nooit. Deze wereld zegt, ja, dat kan niet of dat is toevalligheid. Maar Jezus weet wel beter. En wij ook.
Precies.
Ja? Zullen we, en jullie ook toch? Even een duimpje. Ben je er nog? Laat even weten.
Ik ga het lezen.
Ja, ga maar lezen.
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen...
Aanliggen aan de maaltijd.
Ja, lekker liggen aan tafel.
Ja, maar weet je, wij hebben een broodje en een glaasje wijn, zeg maar. Maar eigenlijk vierde Jezus met de discipelen een hele grote maaltijd.
Ja, en dan denk ik dat ze net zo laag als dat J&V altijd lekker chill op de grond liggen.
Ja.
Zo zou ik ook wel eigenlijk willen eten. Gewoon met je benen in de lucht en gewoon lekker chill.
Ja, maar ik vind...
Ik ga het lezen.
Ja, okay.
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen... Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaaltijd met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Alleen dat al, dat Jezus er eigenlijk naar verlangt om samen te zijn terwijl hij weet wat er gaat gebeuren.
Maar nu even wat anders. Wij hebben een leuke paasmaaltijd. Stel je voor dat terwijl wij heerlijk aan die paasmaaltijd zitten, dat ik in één keer opsta en naar mijn kinderen en naar jou zeg... Ik heb er hevig naar verlangd, ik heb er vurig naar verlangd, maar ik ga straks dood. En er gaan hele erge dingen gebeuren. Nou, leuke paasmaaltijd, leuke viering.
Ja.
En dan zeg je ook nog, ik heb er vurig naar verlangd om dit met jullie te doen. Dat ging niet, dat is hetzelfde als met die tafels omdraaien en die stoelen. Jezus zegt, ik ben nog niet klaar. Deze maaltijd is alleen maar symbolisch, maar daarna gaat er iets gebeuren wat voor eeuwig iets verandert.
Ja. Want, ik zeg jullie, ik zal geen Pesach meer maal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Weet je, we gaan met elkaar avondmaal vieren. En weet je, ik lees een heel verhaal en nu denk ik, wat is de volgorde?
Ja, maar ik ben nog niet klaar.
Ja, dat is goed.
Ik ben nog niet klaar
met
je.
Nee, maar dat is goed.
Want weet je, Jezus zei, ik ben jullie manna. En dat is wat we gaan doen.
Mm-hmm.
Ik ben het brood. Ik ben het brood des levens. Als je mij eet, en dat is wat in dit stuk ook stond. Jezus zei iets en ze snapten er allemaal heel weinig van. Ik denk dat wij met z'n allen vragen hebben over corona. Over zoveel dingen in het leven. Maar ik geloof dat wij ons niet hoeven te richten op die vragen. Maar dat wij ons kunnen richten op Jezus die zei, eet met mij mijn lichaam. Eet met mij. Ja, maar wat is het dan, Heer? Eigenlijk zegt hij tegen jou en tegen mij, durf jij met deze Pasen, durf jij met deze Goede Vrijdag jouw controle los te laten? En durf jij een afspraak te maken met mij? Net zoals Nederland, een piepklein landje. Maar waarom worden wij niet onder de voet gelopen door een ander groot land? Omdat wij een partner hebben in bijvoorbeeld Amerika, de geallieerden, de VN, die zegt, kom niet daaraan. En eigenlijk is dat ook zo met jou en met mij. Wij hebben een machtige koning. Dat als wij een stukje brood eten, als wij een glaasje wijn drinken, of een slokje wijn drinken, en als je zegt, tijdens deze maaltijd dronken ze in ieder geval 4 glazen wijn. Dus wees niet bang daarvoor. Maar dat je mag weten, dat net zoals dat wij deze dingen eten, dat er engelen, tientallen, legioenen engelen klaarstaan om ons te dienen. Omdat wij in de naam van Jezus mogen zeggen, Heer, come on, dat die genezing mag stromen, dat die bevrijding zal stromen, dat u tot uw doel komt met een ieder van ons.
Ja, en dat eigenlijk wat je net deelde, van dat Jezus zeg maar de tempel inging en de stoelen en de tafels omvergooide, dat je weet dat Jezus dat deed in gedachten voor jou. Dat jij niet in een systeem of in een bepaald religieus gevangen zit, maar dat je dus mag ervaren dat Jezus wil dat je vrijkomt van elke gebondenheid in je leven. Dat het niet op een manier gaat, maar dat hij zegt, ik ben niet klaar met jou. En voor jou liet ik zien dat ik mijn eigen leven gaf. Zodat jij niet vast hoeft te zitten aan een religie, maar aan een relatie.
Dus eigenlijk is het Jezus die voor jou, die wat jou ook tegenhoudt, dat hij met dezelfde vurigheid waarmee hij die stoelen en die tafels omgooide, dat hij ook voor jou strijdt.
Ja.
En dat gebeurt, dat laat je toe als je met hem dit neemt.
Yes. Ik zit met brood in de handen. En thuis en de paar mensen hier in de zaal, pak dat brood of een cracker wat je hebt. Misschien kijk je nu voor het eerst, ik zei het straks al, een biscuitje. Weet je, pak even wat voorhanden is. Het gaat om het symbool, het gaat niet om de religie, of het nou het perfecte brood is. En als je dit brood neemt, sta erbij stil dat hij huilt om jouw situatie. Dat hij geen religie zoekt, maar relatie. Waar jij je nu op dit moment bevindt, in jouw leven. En misschien zit je thuis in een kring, misschien zit je alleen. Hij wil relatie met jou. Daarom legde hij zijn leven af. Hij is jouw bescherming. Als we zo een stukje hiervan nemen, en dat je gewoon ook mag weten, hij huilt om mij. Hij is mijn bescherming. Hij zoekt relatie met mij. En dat je welkom bent. Als wij dit thema vanavond, en ik hoop dat je het pakt, I'm not done with you yet, dat je pakt dat hij zegt, ik ging voor jou aan het kruis, omdat ik een toekomst voor je heb. Omdat ik een nieuwe toekomst voor ogen voor je heb. Een nieuw hoofdstuk in je leven. En ik wil het gewoon nu scheuren en ik geef Feiko een stukje. En misschien kunnen jullie thuis en hier in de zaal ook gewoon een stukje nemen. Dit is symbolisch wat we doen met elkaar. Dat we denken dat Jezus voor ons is gestorven. En, alsjeblieft.
Dankjewel.
Toen Jezus aan het kruis ging, toen was alles volbracht. Ziekte, pijn, alles wat niet bij jouw leven hoort, dat heeft hij volbracht. Dus jij verlangt, mag je in geloof dit stukje brood nemen en verwachten dat de Vader door jou heen wat gaat doen. Ja, zo'n stukje nemen. En ik wil voor je bidden.
Je mag, Vader, je mag niet met volle mond praten.
Ik wel, als religieus. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u in elke woonkamer bent. Misschien wel zit iemand wel gewoon in het bos. Dank u wel, Heer, dat u als geen ander weet wat lijden is. Wat pijn is, een eenzaamheid, een ziekte. Heer Jezus, u koos ervoor om de wil van de Vader te doen. En ik wil op dit moment bidden dat u bij elk persoon op dit moment laat zien hoeveel u van hen houdt. Dat u niet klaar bent, Vader, dat dit verhaal stopt niet aan het kruis. Dit laat zien, Vader, dat u almachtig bent en alwetend en alom vertegenwoordigd. En ik bid u, Heer, dat dit moment een moment is van verbinding met u. Hier een nieuw iets gaat ontstaan, Vader, uit ons leven. Ik spreek uit, Vader, genezing, herstel, vernieuwing en kracht in de naam van Jezus, troost. En dat elke ziekte wijkt in Jezus' naam. Amen. En we hebben wijn. En die ga jij doen. En misschien heb je thuis wijn, of oranje, of druivensap. En dat gaan we ook met elkaar samen delen. Ik geloof namelijk dat wat we doen, dit is niet een symbolisch iets. Hier zit kracht in. En ik wil je echt oproepen, laat het niet voorbij gaan. Hier zit kracht in. Hier zit echt kracht in.
Het mooie is dat in de wijn staat symbool voor vreugde.
Ja. Yeah.
Jezus wil vreugde. Kerk hoort vreugdevol te zijn. En tegelijkertijd staat dit symbool voor dat verbond. Mogen we weten dat de Heer Jezus onze verbondspartner is. Dat de grote macht, met alles wat ik net zei, die is voor ons en met ons. En dat is eigenlijk dat wat wij denken. Zeggen, Heer, u bent in mijn plaats. U hebt de vijanden verslagen. U hebt ook de straf gedragen die ik had verdiend. En door een slokje hiervan te nemen, zeg ik, dank u wel, Heer, dat u dat voor mij hebt gedaan. Door een slokje te nemen. En als je zegt, ik heb zo gauw geen wijn, ik heb zo gauw geen druivensap. Neem een slok van je koffie, van je wat je ook hebt. En zeg, ik ben daar deel van. Ja, Jezus, ik wil. Vader, in uw naam heeft u ook gezegd dat de gevangenissen geopend zijn, dat de ketenen verbroken zijn. Hier in uw naam mogen wij ook zeggen, als tegen al deze kinderen van u die luisteren, misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer. Heer, artritis. Heer, hartfalen, vader, gewrichtspijnen, die hebt u allemaal gedragen. En ik zeg nu in Jezus' naam, dat uw genezing mag stromen daarin. Heer, dat die eenzaamheid, dat juk van eenzaamheid verbroken is op dit moment. Heer, al die gevangenisdeuren gaan open. En dat de vrede van u zal stromen in het hart van iedereen op dit moment. Amen.
Amen.